Een van de dingen die me opviel een vrijdagavond natuurlijk, is dat die hele avond was gericht op het lijden van de Heer Jezus. En er was geen opstanding bij vermeld. Dat was bijzonder. En dat geeft je best een hoop om na te denken. Want je krijgt een hoop schriften. En dat was heel mooi. Een hoop schriften dat allemaal van het lijden van de Heer Jezus sprak. Dus, want als we bijvoorbeeld avondmaal hebben, dan staat er dat je dit herinnert, zijn dood herinnert, tot dat hij komt. En dan wordt er eigenlijk niets gezegd over die opstanding. Ja, totdat hij komt, dus daar ligt natuurlijk een opstanding in. Maar tegelijkertijd dat je zo bepaald wordt bij dat lijden van de Heer Jezus. En als ik denk, dit is, als we denken aan Pasen, dan, en deze week daarvoor, als je dan ziet hoeveel dat er gebeurt die laatste week voordat de Heer Jezus gekruisigd wordt. Er is ontzettend veel, kijk maar hier, we zijn nu in Johannes 12, heb ik je gevraagd om op te slaan, daar staat over de intocht naar Jeruzalem, en dan is het al Johannes 19, dus dan zie je dat hele stuk, dat gebeurt allemaal in die laatste week. Dus er gebeurt ontzettend veel onderwijs is in die laatste week. Hetzelfde heb je Matthäus, daar begin je bij Matthäus 21, dat is allemaal in die laatste week. Dus er zit ontzettend veel inhoud erin. Moet je maar eens doorlezen wat er allemaal bij hoort van in die laatste week, voordat de Heer Jezus, hoeveel onderwijs dat hij geeft in die tijd. En dat je dat onderwijs krijgt net op die laatste week eigenlijk. Hè? Dus dat is toch wel heel indrukwekkend, zou ik zeggen. Moet maar eens doorlezen. Ik wil het ook wel een keertje geven wanneer dat precies allemaal ieder van de evangelisten begint. Maar tegelijkertijd, vanmorgen willen we toch wat kijken naar wat van deze dingen. We gaan eerst lezen in Johannes 12. En ik zeg dat zo even, maar Johannes 12 komt na Johannes 11. En dan zie je ook, we gaan er ook even op terugdenken. En verschillende dingen meenemen. En dan wil ik lezen van, ik denk dat we gewoon gaan lezen bij vers 1. Hoewel we toch naar die intocht even eerst aan gaan denken. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Betanië, dat Lazarus was die gestorven was. Je wordt echt even weer teruggewezen naar hoofdstuk 11 natuurlijk. Welke hij opgewekt had uit de doden. Zij bereidden hem dan al daar een avondmaal. En Martha diende en Lazarus was een van degenen die met hem aan zaten. Maar hier dan genomen hebben een pond zalf van onvervalste, zeer kostelijke nardes, heeft de voeten van Jezus gezalfd en met haar haren zijn voeten afgedroogd. En het huis werd vervuld van de rook van de zalf. Zo zei dan een van de discipelen, namelijk Judas Simons zoon Iscariot, die hem verraden zou. En dit zeiden trouwens al de discipelen hoor, in het andere evangelist, dan lees je dat, dat ze dat allemaal zeiden. Dus ze waren er allemaal dus wel bij betrokken. Nu, Judas wel heel speciaal, want die had ook nog een reden die ze niet in de gaten hadden. Dus Judas, Simons zoon Iscariot, die hem verraden zou. Waarom is deze zelf niet verkocht voor 300 penningen en de armen gegeven? Ik wil u gelijk even daarbij stilzetten, dat wat het meeste waarde heeft. Hè? Dus die hoge waarde hier, denk even aan die zalf, dat is het loon van een jaar. Er zit een jaarloon in. Hè? 300 penningen, dat is een jaarloon. Penning per dag. Hè? Dus we moeten even denken, dat werd in één keer aan de Heer Jezus overgedragen, als ik het zo mag zeggen. Dat werd gegeven. Hoe belangrijk het was dat hij gereed was. De voorbereidingen die je ziet aangaande dit sterven. Geweldige voorbereidingen zijn ervoor geweest. En dat zie je ten eerste natuurlijk aangaande de Heer Jezus zelf. Maar dan zie je ook hoe deze vrouw erbij te pas kwam. Dan zie je ook weer hoe de overpriesters en de schriftgeleerden, wat voor soort voorbereiding die had. Dan zie je wat voor een voorbereiding dat Judas heeft. Dus ieder van die heeft een aparte voorbereiding. Dat heeft te maken met de Heer Jezus. En tegelijkertijd hebben wij ook allemaal met die voorbereiding te maken. Dus pas jezelf daar ook altijd in. Want anders dan zou je het natuurlijk missen. Dan wordt het alleen maar een beetje hoofdkennis. En hoe belangrijk is het dan dat het grootste wordt aan de Heer Jezus gegeven. Hij is eerst. Je tijd met de Heer Jezus is dus het belangrijkste van alles. Hoe goed je ook mag doen, wat je ook mag ondernemen, het belangrijkste is je tijd met de Heer Jezus. Dat is rijk. Waarom tijd? Dat ga ik je bijvertellen. Dat is hierom. Tijd is het meest kostbare dat je iemand kan geven. Als je me een uur van je tijd geeft, dan is het meest kostbare wat je gegeven hebt. Hoezo? Geld kun je altijd verwisselen, verplaatsen, hoe je het ook maar noemt. Dan kun je iets anders voor in de plaats stellen. Maar tijd, een uur voorbij, krijg je nooit meer terug. Je hebt dus iets gegeven dat nooit meer terug kan komen. Zie? Dus wanneer je tijd geeft, zie, zo die eerste tijd. Nou, we gaan verder. En dit zeide hij niet omdat hij bezorgd was voor de armen. Nou, ik denk dat de rest ook niet werkelijk bezorgd was voor de armen. Maar omdat hij een dief was en de beurs had en droeg hetgeen gegeven werd. Dus hij staal er ook van. Moet je nagaan dat die discipelen had dat niet in de gaten. En terwijl de Heer Jezus heeft toch 3 jaar geleefd met deze man die voortdurend staal en de voorbereidingen daarvoor wist. Dus voortdurend leefde hij met een man waarvan hij wist die gaat me straks verraden. Is dat het ergste? Nou, ik denk dat er nog iets ergers is, maar dat komt hier ook. Jezus dan zei de laat af van haar, zij heeft dit bewaard tegen de dag mijner begrafenis. Want de arme hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Goed om te herinneren. Een grote schade dan der Joden verstond dat hij al daar was. En ze kwamen niet alleen om Jezus wil, maar opdat zij ook Lazarus zouden zien, die hij uit de dood opgewekt had. De overpriesters beraadslaagden dat ze ook Lazarus doden zouden. Heb je wel eens gezien hoe dwaas dat godsdienstige religieuze mensen kunnen zijn? Want nu gaan ze iemand willen ze doden die gestorven geweest is. En nu willen ze ook doden degene die de opstanding is. Je ziet wat een dwaze gedachten er soms kunnen zijn. Hè? Hoe kun je nou iemand doden die al gestorven is? Is dat niet een mooi voorbeeld van Romeinen hoofdstuk 6? Dat wanneer we weten dat we gestorven zijn, of Galaten 2 vers 20, wanneer we gestorven zijn met Christus, dan leven we. Dan kan niemand je meer aanraken. Dan kan niemand je meer aanraken. Dan in hem te leven is vrij. Daarom als de Heer je vrijgemaakt heeft, dan ben je waarlijk vrij. Dus in hem is die vrijheid gestorven met Christus, staat er. Nou, als ik gestorven ben met Christus, kan niemand meer iets doen. Neem het mee. Zo, je ziet wat ze gaan doen hier. Want velen van de Joden gingen heen om zijnentwil en geloofden in Jezus. Nou, dan komt er een volgende dag. En dan staat er des andere dags een grote schade die tot het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam. Die namen de takken van palmbomen, en dan zie je ook weer in die andere evangelisten, die leg je er dus naast. Je legt dus al die stukken naast elkaar, en dan zie je dat ze moesten eerst om een jonge ezel gaan. Hè? En dus dat verhaal komt er ook bij, en zo je legt dat allemaal naast elkaar neer. Nou, dus hier zijn ze. En namen de takken van palmbomen gingen uit hem tegemoet en riepen Hosanna. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hij die is de koning Israëls. Jezus vond een jonge ezel en zat erop gelijk geschreven is. Vrees niet, gij dochter Sion, zie uw koning komt, zittende op het veulen eener ezelin. Doch dit verstonden zijn discipelen het eerst niet. Maar als zij Jezus verheerlijk was, toen werden zij indachtig. Dat dit van hem geschreven was, dat ze hem dit gedaan hadden. Je ziet hoe vaak dat het geval is. Hè? Dat als je werkelijk wil weten wat de Heer tegen je zegt, dan moet je werkelijk even ermee doorgaan. Hè? Het ligt er niet allemaal bovenop. Het is net als goud. Iemand vroeg me van de week, zijn ze nog met gouddelven bezig? Ik vertelde van hoe ze daar goud zouden delven in Alaska en al dergelijke plaatsen, of tenminste de Yukon, er vlakbij. En doen ze dat nog? Nou, daar niet zoveel mee, maar in Australië zijn ze er nog wel mee bezig. Hè? Dus, die zei, als je dat wil hebben, dan moet je er beslist hard voor werken. Dan moet je er, eigenlijk gezegd, moet je je leven ervoor geven. Hè? Nou, zo is dat hier ook. Er zit ontzettend veel in het woord, maar als je erin wilt, dan moet je er werkelijk met je spa en je houweel er naartoe. Nou, hier hebben we. Dus de scharen, dan die hem met hem was, getuigde dat hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had. Daarom ging ook de schare hem tegemoet over, mits zij gehoord had dat hij dat teken gedaan had. En de fariseeën zeiden tot elkaar, ziet gij wel dat gij gans niet vordert, ziet de gehele wereld gaat hem na. Nou, in dit stuk, dat vooral in dat stuk waar de Heer Jezus door dat ezeltje gedragen en zo naar binnen kwam, die stad binnen, en daar staan ze allemaal te wuiven met palmtakken, ze gooien de kleren op de grond en dan wordt hij overeind. Dus ze ontvangen hem als een koning. Als je dat na gaat lezen, zo werden de koningen ontvangen. Hij was gezalfd, dus dat kwam er ook bij, en daar gaat hij. Nu even aangaande de Heer Jezus zelf. Hoe heeft hij dit gezien? Hoe zou hij dat gezien hebben? Hoe zou hij dan een gekeken hebben? Hoe zou hem dat aangetrokken zijn? Wat voor gevoelens komen er bij hem naar voren? Ik denk dat het toch ook goed is dat we eventjes van, het is ontzettend mooi om te weten wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Dat weten we, dat kunnen we zien. Maar tegelijkertijd, hoe is het met hem? Als ik nou werkelijk veel van iemand hou, dan wil ik toch ook weten, ja, maar hoe voel jij je nu? We vragen dat vaak misschien aan elkaar. En hoe voel je je nou vanmorgen? Nou, Mark, die was toen vorige week, dus heeft hij graag dat iedereen naar hem toe komt en zegt, en hoe voel je je eigenlijk nu? Nou, dat hebben we dan ook gedaan natuurlijk, hè. En Pieter die loopt met zijn been nog een beetje, dus ja, hoe voelt dat nu? Hè? Dan moeten we toch even weten. Nou, zo gaan we door. Als je dus om een ander geeft, dan ben je geïnteresseerd in hoe die ander zich voelt. En dan is het natuurlijk zo dat de Heer Jezus die voelt veel dieper dan wij. Maar nou zat hij hier op dat ezeltje en iedereen die riep, Hosanna de koning. En er zijn ook van die liederen van, hè? Hosanna de koning komt. En als dat gezongen wordt, jongens, dan wordt dat uit volle borst gezongen. Maar hoe zou de Heer Jezus zich gevoeld hebben terwijl hij binnenkwam, zo toegeroepen. En tegelijkertijd wist hij dat een paar dagen naderhand, zouden ze zeggen, kruisig hem. Hoe zou hij zich gevoeld hebben? Hij wist dat. Soms heb je wel eens dat gevoel. Dan zeg je, nou, ik heb die meneer, die mevrouw, die broeder, zuster, of misschien, soms zijn ze het wel, soms niet. Maar goed, die heb je geholpen, je hebt er dit voor gedaan, dat gedaan. En je weet eigenlijk al, ze gaan toch de andere kant op. Eigenlijk weet je dat al. En dan is dat natuurlijk een heel beperkt weten. Maar hier, de Heer Jezus, die wist dat ten volle wat er ging gebeuren. Hij leefde voortdurend op die weg die naar Jeruzalem leidde. Maar op die weg die naar Golgotha leidde. Op die heuvel waar dat kruis werd gezet. Daar leefde hij ook naartoe. Daar ging zijn oog niet vanaf. Daar was hij zo opgericht. Want dat werk dat moest volbracht worden. Hij is gekomen om het werk te volbrengen dat de Vader hem gegeven heeft. En totdat dat afgelopen is, gaat het gewoon door. Gaat hij gewoon door. Maar ik vroeg me dat af, het is soms wel eens mooi, hè, als je, hoe zullen we dat zeggen? We zouden zeggen als je in het zonnetje gezet wordt, of als je geëerd wordt, of wat ook maar. Hè, wees dan heel voorzichtig, want de mensen die je vandaag eren, die een paar dagen later zetten ze je opzij. Ik zie wel eens van die grote sportsmensen. Die hebben best wat gehaald, zal ik maar zeggen. En dan zie je ze nog een jaar of wat later. En dan zijn ze helemaal... Ik denk aan wat van de grote baseballspelers of de boksers. Zonder een paar eruit te halen. En die hebben er werkelijk in het licht gestaan. Hè? En eigenlijk weet je, als ze niet de genade van God leren kennen, dan eindigen ze in de goot. Weet je, dat vele van die mannen, die hebben, ik weet niet hoe wereldsrijk dat ze geweest zijn, en die zijn in de goot geëindigd. Is wat, hè? Een van de grootste, laat ik het zo zeggen, een van de snelste, of die nog de snelste zou zijn, dat kan ik niet vertellen, maar een van de snelste baseballspelers was Billy Sunday. Billy Sunday. En die, hij speelde voor de Chicago Blackhawks. En die kon de bases stelen, noemen ze dat. Hè? Die gleed er zomaar in. En dat was ook een dronken lap. En toen hij, ik dacht, ongeveer 33 was, is hij bekeerd. Hij is evangelist geworden en hij heeft gepreekt door een groot deel van Amerika. En ze zeggen dat 250.000 mensen zijn de Sardis Trail gelopen. Dat betekent, daar hadden ze grote, daar gingen duizenden in en dan hadden ze daar zaagsel in het middenpad liggen. En daar kwamen ze naar voren door. Hij zegt, hij begon met 8 preken. Dat had hij uit zijn hoofd geleerd. Je ziet wat God soms verandert. Hè? Maar dat is maar een enkeling. Hè? De meeste van die zijn geëindigd in de goot. En ik heb eraan gedacht, aan hoe de Heer Jezus... Sla eens even met me op. In Hebreeën, het 5e hoofdstuk, was er een vers. Het is, ik kan het u wel vertellen, maar... Het is toch mooi als je het zelf ziet. En dat gaat hier over de Heer Jezus in hoofdstuk 5 van Hebreeën. Dat gaat hier over de Heer Jezus die was in de dagen van zijn vlees. En hij was een priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Maar ik wil gewoon even een vers eruit halen en dat is vers 7. Hebreeën 5 vers 7. Dus lees dat even mee. En er staat... die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen. De tranen van de Heer Jezus. Ik wil eventjes denken aan de tranen van de Heer Jezus. De Heer Jezus had ook tranen. In Jesaja lezen we erover in het 53e hoofdstuk. Hij was de man van smarten. Pilatus die zei in Johannes 19 vers 5. Ziet de mens. Ziet de mens. Hij zag er zo uit. Hij was genoemd de man van smarten. Hij kende niet smarten. Ja, hij kende verschillende smarten. Dan gaan we ergens anders naartoe. Gaan we dat ook bekijken. Gewoon dingen die hij meemaakt in het leven. Markus 7. Markus 7. We gaan een paar van die dingen even opzoeken. We komen weer terug hier. Straks in Johannes. Maar eventjes dit. Markus 7. En we lezen. We gaan een paar versen van lezen. Zodat je de context krijgt. En daar is de genezing van de doofstom. In het laatste deel van Markus 7. En in vers 32. Lezen we daar. En ze brachten te hem een dove, die zwaarlijk sprak, en baden hem dat hij de hand op hem legde. En hem van de schaar alleen genomen hebbende, stak hij zijn vinger in zijn oor en gespogen hebben, raakte hij zijn tong aan. En opwaarts ziende naar de hemel, zuchtte hij. Zie je dat? Zuchtte hij. We zien verschillende keren zien we van deze dingen. En zeide tot hem, Effata, dat is wordt geopend. En terstond werden zijn oren geopend en de band zijner tong werd los en hij sprak. je ziet dus hier ook weer dat zuchten van de Heer Jezus. Je hebt daar hoofdstuk 8. Kijk er nog even naar. En van vers 10. En er stond in het schip gegaan, zijnde met zijn discipelen, zijn gekomen de delen van Dalmanutha. En de fariseeën gingen uit en begonnen met hem te twisten, begeerende van hem het teken van de hemel. Hem verzoekende. En hij zwaarlijk zuchtende in zijn geest. Zeide, wat begeert dit geslacht een teken? En die krijgen natuurlijk geen teken. Hè? Dus dat geslacht dat wil wel een teken, maar dat kan het niet krijgen. Nou, dan gaan we weer even terug naar... Je ziet dus het zuchten van de Heer Jezus. We gaan nog een paar van dingen bekijken. Maar eerst gaan we even terug naar Johannes. En dan denk ik aan Johannes 11. Johannes 11. En daar zie je... toen we begonnen te lezen in Johannes 12... dan werd het teruggewezen naar Lazarus. En toen de Heer Jezus hoorde dat Lazarus ziek was... En toen hadden ze gezegd, als hij hier nou geweest was. Hè? Nou, het is interessant hoe de Heer Jezus wacht. Hoe die wacht. Waarom wacht hij? Waarom wacht hij? Opdat wij op hem zouden wachten. Opdat wij op hem zouden wachten. Ik heb die wel opgestuurd, maar ik had een e-mail ontvangen van iemand en met mooie foto's erin en zo van, maar dat ging over een vlinder. En een vlinder hoe die uit de cocoon komt, hè? Heel bijzonder, hè? En zo, iemand zat er naar te kijken, ik weet niet of jij dat ook wel eens gezien hebt, maar dus die komt eruit... En die moet ontzettend veel moeite doen om eruit te komen. Het is net of dat hij er niet uit kan komen. En dus die man zit er naar te kijken. En dan stopt dat beestje helemaal ineens. En dus na een poosje er nog eens naar kijken. Dacht hij, ik zal hem toch maar helpen. Dus hij nam zijn mes en hij sneed die cocoon wat open. Wij gaan ook graag helpen, hè. Dan kun je zien wat dat helpen soms doet. Dus toen kon hij er wel uitkomen, deze vlinder. Maar wat er gebeurt is, de druk van die cocoon op die vlinder, die zorgt ervoor dat de vloeistof naar de vleugels toe gaat. Dit vlindertje kon er dus wel snel uitkomen. Maar het kon nooit vliegen. Het kon nooit vliegen. Want de vloeistof was niet naar de vleugels gegaan. Zou het zo kunnen zijn wanneer wij werkelijk gaan helpen? Dat we eigenlijk iemand het leven door lam laten lopen? Zie hoeveel belangrijker is dat de Heer Jezus het doet. En dat we naar hem toe gaan en zeggen, Heer, laat u deze man, deze vrouw, deze jongen, dat meisje lopen. Want als ik dat ga laten doen, dan wordt het een lamme zaak. Dan zouden ze wel eens het hele leven moeten kunnen kruipen. Dit vlindertje kon nooit meer vliegen. Nou, dus deze dingen komen. Dus hier zien we dat ook. Hè? De Heer Jezus die wacht. En tenslotte is Lazarus gestorven. Nu is het te laat. We luisteren. Het is nooit te laat voor degene die de opstanding is. Hij wacht juist tot... Hij kan eigenlijk niks doen totdat wij gestorven zijn. En dat neemt wat, hè, om dat oude leven af te snijden. Hè. Er gaan iedere keer die mesjes zo langs heen... Hè. En er komt wat druk, wordt er uitgeoefend om ons te vormen in de gelijkenis van de Heer Jezus. Hè? Nou, dus je ziet hoe de Heer Jezus wacht. Nou, tegelijkertijd komt dus de Heer Jezus hier aan en dan gaan ze naar het graf toe. Dan gaan we er even van lezen. Dan zijn er twee woorden. We gaan naar het kortste vers eigenlijk in de Bijbel. Ken je het kortste vers in de Bijbel? Nou, dat ga je nu zien dan. In vers 33 van Johannes 11, Jezus dan, als hij haar zag wenen en de Joden die met hem met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest. En ontroerde zichzelf. En zeide: waar hebt ge hem gelegd? Het is interessant hoe de Heer Jezus vragen kan stellen. Hij weet het allemaal, maar hij stelt toch vragen. Dat is niet omdat hij het zou weten, maar het is omdat wij het zouden weten. Het is interessant hoe die onderwijst. Hè? Ze zei dan tot hem: Heere, kom en zie. En hier heb je het kortste vers, vers 35. Dat je het niet vergeet, de tranen van Jezus. Jezus weende. Zeg, zou die ook geweend hebben over jou? Zijn er ook tranen van hem voor jou? Mag ik het ook even andersom vragen? Heb jij ook tranen voor de Heer Jezus? Je hebt vaak harde mensen, die laten nooit een traan. Dat schijnt dan heel bravoer te zijn. Ik herinner me nog dat Leni, de jongste zus, dit is nu jaren geleden, we zeggen dat is 33 jaar geleden, en ik kwam daar en ik zat met haar man te praten over de Heer Jezus. En ze draaide ineens naar mij en ze zegt: jij denkt niet dat ik bekeerd ben, hè? Ik gaf geen antwoord. Ze keek me aan en ze zei, zoals later heeft ze verteld, ze was naar de kamer gegaan en ze had daar de Heer Jezus gevraagd om in haar hart te komen. En ze zegt: ik had nog nooit gezien dat Cody Jager tranen had. En die had tranen voor haar. Die heb ik wel tranen voor een ander. Tranen aangaande de Heer Jezus. Jezus weende. En de Joden dan zeiden: zie hoe lief hij hem had. Zou de Heer Jezus ook wel eens tranen hebben, omdat wij toch eigenlijk niet geloven wat hij zegt? Geloof je altijd wat hij zegt? Marco heeft er net voorgelezen, als ik het goed heb, uit Jesaja 40. En wat zegt hij daar? Hij zegt daar dat hij geeft de moede, wat? Meer moeheid? Wat geeft hij de moede? Kracht. Ben je goed van ontvangen? Weet u wat ook zo opvallend is? Dat hij zegt dat zijn kracht wordt door veel kracht door zwakheid volbracht. Wil je graag zwak zijn? Ik zal het niet aan de jongeren vragen, want dat is helemaal niet eens eerlijk. Hè? Je wilt graag de sterkste zijn, niet de zwakste. En toch zegt de Heer Jezus, en ik vind eigenlijk voor mezelf, moet ik zeggen, ik vind het best moeilijk dat ik zo, niet dat ik oud ben, maar toch zo oud heb moeten worden om er een klein beetje van te leren, dat de zwakker dat ik word, de beter dat het wordt. Het wordt niet slechter, het wordt beter. En dan moet ik er nog over denken, want anders zou ik het zelf nog ineens geloven. Volg je dat? Daar heb je geen moeite mee om dat te volgen, hè? Want als je ouder wordt, word je natuurlijk zwakker, hè? Als je vader bent, je hebt jongens, net als wat van jullie, dan moet je weten wanneer de jongens sterker gaan zijn dan jij. Toen onze jongste op een zekere leeftijd was, of laat ik niet zeggen leeftijd, maar toen hij een bepaalde grootte had, toen zeg ik: nou, dat is groot genoeg voor mij, hier ga ik niet meer mee worstelen. Dus je weet dus dat je bent dan aan het afgaan, hè? Aan het zwak worden. Dat willen we niet graag weten. Hè? Ik ook niet. Ik ben de eerste die het niet graag wil weten, maar het is wel zo. Hè? Nee, dus, ja, maar slim is niet wijs. Zie, het is de bedoeling dat we wijs worden, niet slim. Want dan vallen we in onze eigen sluwheid natuurlijk. Hè? Dus als we wijs zijn, dan nemen we aan wat de Heer Jezus zegt. En wat zegt hij? He? Hij zegt dat zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dan hoor je dat. En dat zie je ook iedere keer. Kijk maar eens door het leven heen. Kijk maar eens door het leven heen. Wat gebruikt de Heer? Die geweldige sterke? Nee. Nee. Nee, die zwakke. Een van de sterke, hoewel die een getuigenis gegeven heeft. Toen ik in de Billy Graham Crusade naar voren ging, was Blair Richardson. Was de middleweight champion boxer. En die gaf dan getuigenis van zijn bekering. Nooit vergeten. Maar heel kort daarna is hij overleden. Hij was wel de kampioen, maar hij heeft niet lang geleefd. Zijn getuigenis ben ik niet vergeten. Nu is er tegelijkertijd, gaan we even iets, dat moet je zelf ook nog wat bij studeren, maar dat las ik ook, dat dus die oversten, die schriftgeleerden, de Sanhedrin, de raad, die waren bezig en die zeiden, ja, we moeten hem ter dood brengen. En weet je wat nou zo belangrijk is? Maar even kijken, dat kun je gelijk meenemen, we moeten maar zien. Is in Matthäus 26 wordt dat verteld. En daar wordt gezegd, kijk er maar even naar. Matthäus 26. En dan ga je zien hoe, ja, krijg je toch een beetje zicht op hoe alles in elkaar zit eigenlijk. Ik ga lezen van het eerste vers. En dus geschiedde als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zeide, gij weet dat na 2 dagen het Pascha is, en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks in de zaal des hogepriesters, die genaamd was Caiaphas. Dus ze zaten allemaal met elkaar, ze gingen even beslissen wat er ging gebeuren met de Heer Jezus. Maar ze hadden er niets van begrepen. Het is eigenlijk wonderlijk als je dat denkt, dat degene die het zouden moeten weten, dat die het niet wisten. En moet je goed opletten, dat is vooral in het godsdienstig leven, kom je dat vaak tegen. Ik heb jaren gevraagd aan godsdienstige leiders, maar wat moet er toch gebeuren? Wat is er mis in mijn leven? Ik heb nooit een antwoord gehad. Dan blijft de Heer Jezus gekomen is en dat hij me het wel heeft laten zien, maar anders had ik het nog niet gehad. Nou, maar kijken. Dus vers 4. En zij beraadslaagden tezamen dat zij Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Dat ging dus met listigheid gepaard. En dan moet je kijken wat ze dan zeggen. Vers 5. Dat is heel belangrijk. Doch zij zeiden, 4 woordjes, niet in het feest. Zie je dat? Dan moeten we goed begrijpen dat al meer dan 1000 jaar van tevoren, al 1400 en zoveel jaar van tevoren, was beslist dat Pascha. Je moet een lam nemen. En dat lam, dat wordt op de Pasen geslacht. Niet 10 dagen daarna, niet 10 dagen ervoor, niet 5 dagen daarna, niet 2 weken daarna, dat wordt geslacht op die dag. Die uitgerekende dag. En als je teruggaat naar Exodus 12, dan weet je daar de dag wanneer het moet zijn. 4 dagen is dat op de 10e van de maand. Dan is dat lammetje genomen. Dat neem je in je huis, dat vertroetel je. En dat is voor jou. Dat maak je helemaal je eigen. En dan op de 14e van die maand, dan moet je dat slachten. Het bloed eruit. En het bloed aan de deurpost te doen. Want anders komt de doodsengel binnen en dan is er dood in huis. En in ieder huis in Egypte was er een dode. En de schreeuw ging door heel Egypte van die doden. Omdat die niet opgevolgd had hetgeen dat God gezegd had. En wat zeggen hun? Zie je dat? Niet op het feest. Niet op het Pascha. En hier is het lam van God dat Johannes de Doper al aanwees in Johannes 1. En hij zegt, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En ze kijken er allemaal naar. Ze weten dat allemaal. Ze hebben dat allemaal gehoord. En wat zeggen ze? Niet op het feest. Mijn geliefde, hier is het paaslam. Het paaslam. Niet zomaar een paaslam, maar hier is het paaslam. En hij zal op deze dag geslacht. Zelfs al zijn alle raadsleden er tegen. God is ervoor. En als God ervoor is, dan maakt het niet uit wie er tegen is. Dan gaat het door. Is het niet wonderlijk dat zij zeggen, niet in het feest. En dan gaan we weer een stapje verder. En die ervan genieten kan ervan genieten. Hij is het feest. Hij is het feest. Hij is het paasfeest. Hij is het pinksterfeest. Hij is het feest van de ongezuurde broden. En hij is het feest van de tabernakels. En ga zo maar door. Hij is voortdurend. Hey. In Spreuken lees ik erover. Dus dat de rechtvaardige heeft een voortdurend feest. Nou, hoe gaat het met je feesten? Hoe is het met je feesten? Huh? Ja. Daar hebben we nog wat van gezongen. Dat we in hem hebben we alle dingen. Is dat zo? Of zeg je nou, ik heb nog wat tekorten. Ik heb nog wat dingen die... Nee, ik moet dit nog... Ja. Huh? Nou, dus zeg, hoe is het? Kloppen die dingen allemaal? Als je je Bijbel leest, klopt die voor je? Goed. Dus zij zeiden, niet op het feest. Zie je? Dus we moeten goed vasthouden dat hun dat gezegd hadden. Want die gingen ergens mee rekenen. Opdat er geen oproer komt onder het volk. Ze zaten met dat volk. Dan moet je even nagaan naar hoe dat volk is. En wat is dat eigenlijk voor volk? Wat betekent het eigenlijk, het volk? Wat voor gedachten heb je aangaande dat volk? Dat volk dat ene moment kan het uitroepen, Hosanna, en ze kunnen zich omkeren en ze zeggen kruisig hem. Onbegrijpelijk, hè? Onbegrijpelijk. Maar zo is de mens. Is het dan niet des te wonderlijker dat de Heer Jezus toch gekomen is en dat hij toch doorgegaan is en dat hij toch zo naar beneden uitgereikt heeft om jou uit die put te trekken en zo bovenop de rots te zetten. Dat is toch wel wonderlijk, hè? Dat hij doorgaat terwijl je zelf zou stoppen. Want wij zijn allemaal heel ergens gestopt en de Heer Jezus die heeft die verder gebracht. Dus de Bijbel zegt toch, hè? Er is niemand die God zoekt, niet één. Niet één. Er is niemand die goed doet. En dan komt de Heer Jezus. En die maakt het allemaal goed. Dat is toch ver boven ons bidden en denken. Dat kun je toch niet vatten? Nou, gaan we even verder en dan kom je bij Lucas. En dan wil ik even iets laten zien in Lucas, het 7e hoofdstuk. Want we hebben het over die tranen van de Heer Jezus. En daar kun je verder zelf over nadenken. En ook de tranen van jezelf. In Johannes 14 bijvoorbeeld zegt hij, uw hart wordt niet ontroerd. We gaan nu naar Lucas 7. Maar misschien is uw hart wel ontroerd. In Lucas 7. En dan gaan we... ik ga niet het hele stuk lezen, maar er komt hij op laatste, bij vers 36 begint het verhaal van de fariseeën die hem gevraagd had om te komen eten. Maar die man die gaf hem, die waste zijn voeten niet en hij gaf hem geen kus toen hij binnenkwam en hij begroette hem dus helemaal niet. Hij liet hem eigenlijk wat, je vraagt iemand om te komen en dan komen ze en dan geven ze geen, mag ik het even zo uitdrukken, geen fatsoenlijke behandeling. Dat is toch wat? Dat verwacht je toch niet? Ik weet, ieder land heeft zijn eigen cultuur en ga zo maar door. Dat is geen probleem. Maar laten we eens even kijken wat er hier gezegd wordt. Dus de heer Jezus die gaat met deze man in gesprek. Dus die geeft hem niet wat hij nodig heeft. In vers 40. En Jezus antwoordde en zei tot hem: Simon, ik heb u wat te zeggen. Hij sprak meester zeggen. En Jezus zeide: een zeker schuldheer had twee schuldenaars. En de een was schuldig 500 penningen, de ander 50. Nou, je ziet wat hij zegt, meester. Hij noemt hem niet heer, hij noemt hem meester. Judas deed dat ook altijd. En als ze niet hadden om te betalen, schotte hij hem beide kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? En Simon antwoordde en zeide: ik acht dat hij het is die hij het meeste kwijtgescholden heeft. En zei tot hem: gij hebt recht geoordeeld. Nou, dat is niet zo moeilijk, hè? En dan zei hij zich omkerende naar de vrouw, zei tot Simon: ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, water hebt gij niet tot mijn voeten gegeven, maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt. En met het haar van haar hoofd afgedroogd. Je weet wat het haar betekent, hè? Het haar, dat is de glorie van de vrouw. Ze lei haar glorie aan de voeten, ze lei haar heerlijkheid aan de voeten van de Heer Jezus. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven die vele waren, want zij heeft veel lief gehad. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En dan zei dat haar uw zonden zijn u vergeven. Daar hadden ze even moeite mee. Maar dat is niet hetgene waar we nu direct aan denken, hoewel het heel geweldig is dat we mogen weten dat onze zonden vergeven zijn. En tegelijkertijd, het gaat hier dus over, ze heeft met de tranen. We zien, is het niet prachtig dat ze zat hier aan de voeten van de Heer Jezus en daar had ze tranen. Ik denk dat er verschillende tranen zijn, we hebben er al eerder over gesproken, maar dat er verschillende tranen zijn. Er zijn tranen van blijdschap. En er zijn tranen van droefheid. En ik denk voor een christen zijn die allebei heel dicht bij elkaar. Die liggen niet ver uit elkaar, die liggen juist heel dicht bij elkaar. We zijn bijna op dezelfde tijd, kan ik tranen hebben van blijdschap en tegelijkertijd weer tranen van droefheid. En die komen zo als het ware door elkaar heen. En zo kom je bij de Heer Jezus. Aan zijn voeten zit je neer. En daar word je verrijkt. Want eigenlijk, wat is de verrijking hier? Wat is de verrijking hier? Wat gebeurt er hier nou in werkelijkheid voor deze vrouw? Daar even bij na te denken. We denken dat die vrouw die liep met een hele zware last. Veronderstel dat dit een hele, dat is het niet natuurlijk, dat dit een hele zware last is, hè? En er komt iemand en die zegt: joh, die zal ik eens van jou overnemen. En die neemt die last weg. En dan ben je heel die last kwijt. Dus wat noemen we dat? Een verlichting. Een verlichting. Dan ben je helemaal verlicht. Dan heb je die zware last niet meer. Dan loop ik net of dat je op veren loopt. Nou, hè? Zit een. In het Engels zeggen we have a spring in our step. Hè? Dus er zit een vering in die je hebt. Als je ouder wordt, gaat de vering er een beetje uit. Maar de vering van de Heer, die komt juist meer. Begrijp je dat? De vering van de Heer, die wordt geregeld beter. Mijn vering wordt steeds minder. Ik veer niet zo goed meer terug. Als ik vroeger een paar uur geslapen had, dan veer ik weer op. De jeugd, die gaat weer verder. Hè? Maar dat is weg. Ik hoef er niet meer aan te denken, dat is gewoon weg. Ik kan me van alles voorstellen, maar het is weg. En dan wil ik me eigenlijk nog wel eens iets inbeelden, en dat is ook weg. En de meer dat nou weg is, de meer dat ik mag rusten in die vering van de Heer. En die is veel beter. Die is veel sterker. Die is veel groter. En die wordt nooit moe. En dat hebben we net gehoord. Isaiah 40, hè? En weet je hoe dat gezegd wordt? Hebt gij niet gehoord? Oh, mooi is dat, hè? Hebt gij niet gehoord? Ja, ik heb het gehoord. Zeg, weet je niet?
weet je niet.
Moet eens luisteren. Dus het is eigenlijk bijzonder, want aan de ene kant, de Heer Jezus die gaat dus naar Jeruzalem en dan roepen ze Hosanna. Hij weet dat even later roepen ze kruisigt hem. En dan hebben ze voor ons, hey, hier en nu, wat heeft de Heer Jezus voor ons? Je weet dat het ene moment kun je met iets zitten dat zo zwaar is als lood. En je legt dat bij de Heer Jezus neer. En je hebt een verlichting. Niet alleen ben je die vracht kwijt, dat lood kwijt. Maar tegelijkertijd is het net of het je ten hemel voert. Hoe wonderlijk is dat, hè? Huh? En dat weet je. Dat weet je. Maar soms vergeet je. Je weet het, maar soms vergeet je het. Nou, zo jong als jij bent, dat vergeet je niet, hè? Dan herinner je dat voortdurend. Maar zie, als je zo jong bent, heb je dat niet zo nodig, hè? Maar als je zo oud wordt, dan heb je veel meer nodig. Tenminste, zo lijkt het. Zo lijkt het. En ik denk dat dit goed is. Mag ik het even zo doen? Ik denk dat het goed is voor de jongeren om zo een beetje begrip te hebben voor die oude mensen. En nou gaan we een stapje verder. Ik denk het ook goed is dat voor die oudere mensen dat ze wat begrip hebben voor de jongeren. En dan kun je werkelijk met elkaar verder. Hè? En ik heb over de jaren heb ik ontzettend veel plezier gehad met de jeugd. Waarom? Ja, omdat ik er altijd antwoorden van kreeg. Maakt niet uit, je hoeft niet met me eens te zijn, daar gaat het niet over. Het gaat erover dat we samen naar de Heer Jezus kunnen zien. We kunnen samen zien wat Hij zegt. We kunnen samen zien wat Hij wil. We kunnen samen zien. En dan kan ik van jullie leren en jullie kunnen wat van mij leren. Hoop ik. Dat hoop ik. Goed. Nou gaan we ook nog iets bekijken aangaande die tranen. Wil ik alleen maar even lezen met u. Openbaring 7. Openbaring 7. Het staat er twee keer. Dus het is heel wonderlijk, want het staat in het midden dus, als het ware, van Openbaring. Hoofdstuk 7, het laatste vers. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. Kijk toch eens aan, prachtig, hè? Oh, hier mag wat drinken. Hier mag wat drinken. Al mijn fonteinen, zegt de psalmist, zijn in u. Zie, dan krijg je die vering uit, hè? Die de veert omhoog. Je hebt toch wel eens gezien die kracht van die fonteinen die zo opspringen. Oh. Is dat, hè? Dat leven, hè? En zo zal je leven ook zijn, dat uit je binnenste vloeien rivieren. Nou, en dan krijg je het volgende, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Prachtig, hè? Geen traan meer, daar zal zijn geen tranen meer. O, daar te zijn, waar nimmer tranen vloeien. Waar het hart geen angst, geen kommer kent, nog pijn. O, daar te zijn. In hoofdstuk 21 hebben we het nog een keer. Dus dat is voor zekerheid. Hè. We moeten altijd in de zekerheid leven. Hoofdstuk 21. En het vierde vers, nou, dat is een nieuwe hemel, nieuwe aarde. De eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij gegaan. En de zee was niet meer, er is geen zee meer. Is dat niet opvallend?
Waarom is er geen zee meer? Waar spreekt de zee van? De zee spreekt van de volkeren. Hè?
En dan komen we in vers 2. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalen van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor een man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggen: ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En zei tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij: het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens. Wat staat eraan? Voor niet. Voortdurend mag je drinken uit de fontein des heils. Jesaja 12 schrijft erover. Hè? Mag ik hem nog even opslaan met u? En dat is het laatste. Jesaja 12. En tegelijkertijd brengt dat in werking. Vers 2. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en niet vrezen. Want de Heere, Heer is mijn sterkte en psalm. En hij is mij tot heil geworden. En gij lieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. En zult de dienzelfde dagen zeggen: dank de Heere, roept zijn naam aan, maakt zijn daden bekend onder de volken. Vermeld dat zijn naam verhoogd is. Psalm zingt de Heere, want hij heeft heerlijke dingen gedaan. Zulks zij bekend op de ganse aardbodem. Juich en zing vrolijk, geen wonders van Sion, want de heilige Israël is groot in het midden van u. Hemelse Vader, wat een wonder van genade dat we deze dingen zo hier en nu mogen beleven. Heere, dat we werkelijk mogen weten dat Jezus Christus, hij is Heer, tot verheerlijking van God de Vader. Dat we zo op hem mogen vertrouwen, zo op hem mogen bouwen. Dat we in alles, hij de eerste mag zijn. Dat we zo de dag beginnen met hem en de dag eindigen met hem. Dat we mogen weten dat er tussenin hij ons draagt. Die God is ons heil. Hij draagt ons dag aan dag. Heere, wat een grootheid, wat een goedheid, wat een nederigheid, wat een liefde, wat een trouw, wat een zorgzaamheid. Vader, zo dragen we ieder in liefde daaraan op. In Jezus' naam, amen.